Ze stond te boek als de Mandela van Myanmar. Maar de zwijgende Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi is van haar voetstuk gevallen. In 1991 kreeg ze de Nobelprijs omdat ze een geweldloze beweging leidde voor democratie in het vroegere Burma. Maar nu zwijgt ze al maandenlang over de moord op de Rohingya-minderheid. Als ze wat zegt, dan heeft ze het over nepnieuws. Waarom verliezen niet alleen zij, maar zoveel mythische namen hun glans als ze met macht in aanraking komen? Dat ga ik vragen aan leiderschapsdeskundige Frank Schapen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Is het gewoon macht corrumpeert?
Ja, het is macht corrumpeert. En absolute macht corrumpeert absoluut. Dat gezegde klopt
wel. Het is wel teleurstellend dat het dus altijd weer opgaat dan. Ja, zelfs bij mensen waar je heel veel verwachtingen van hebt.
Ja, waarbij het niet alleen de macht is die hier een rol speelt. Het is ook een beetje... Ik onderscheid drie dingen wat dat betreft. Je hebt de mythe. En daar lopen heel veel mensen achteraan. En daar geloven ze in. En die mythe is gecreëerd. Maar die is niet altijd op realiteit gebaseerd. En toch hebben we ze nodig. We hebben die idealen nodig. We hebben mythes nodig. Helden. Maar je hebt ook gewoon de persoon waar het omheen gebouwd is. En de persoon is niet altijd gelijk met de mythe. Ik bedoel, een deel van de mythe van bijvoorbeeld Aung San Suu Kyi is gebaseerd op de mythe van haar vader. Haar vader was haar grote rolmodel. Dat was een onafhankelijkheidsstrijder. Maar die is vlak na de onafhankelijkheid is hij vermoord. Toen was zij zelf twee. En een deel van die mythe straalt af op haar. En je ziet ook heel vaak foto's van haar met de foto van haar vader. Dat is een iconische foto. Dus een deel van de mythe gaat niet over haar. Zij is symbool. En dan heb je ook nog dat ze als persoon dan is opgegroeid. Haar moeder was ambassadrice in India. En India in die tijd was net onafhankelijk geworden. En ja, wie daar nog wat meer van weet, dat was een heel pijnlijk proces. Want alle moslims die moesten uit India. Alle hindoes die moesten uit Pakistan. En haar moeder dus in een hindoeïstisch land, Birma destijds, was dus ambassadrice in India. En dat is haar wereldbeeld. Zo is het gevormd. Die etnische zuiveringen toen. In die wereld is zij grootgebracht. Dus het is ook maar net de vraag of de persoon, Aung San Suu Kyi, of die eigenlijk wel
overeenkomt met de mythe.
Of die wel overeenkomt. Want misschien vindt zij dat zelf eigenlijk ook wel een goede zaak, dat die mensen allemaal naar Bangladesh gaan. Dat weten we niet.
Nou ja, haar status werd natuurlijk definitief bevestigd toen ze die Nobelprijs kregen in 91. Toen was ze helemaal de held van het Westen.
Precies, want en eigenlijk vergeten we wel eens dat die Nobelprijs vaak gebruikt wordt als aanmoedigingsprijs en om iemand te beschermen. Want dit was 1991 en toen was zij net eigenlijk door de militairen aan de kant geschoven, terwijl ze de verkiezing had gewonnen met iets van 85% of zo. Dus die Nobelprijs werd eigenlijk gegeven als aanmoediging en bescherming. Zo van, kom niet aan haar. En dat heeft denk ik ook wel haar leven gered.
Nou ja, en toen heeft ze heel lang in huisarrest gezeten. Ik bedoel, dat was natuurlijk weer een overeenkomst met Mandela, die heel lang gevangen zat.
Ja, en dat is ook een prachtige mythe geworden. Ja. Die ook niet helemaal overeenkwam met de persoon. Want hij was niet voor niks gevangen gezet. Het was de leider van een terroristische organisatie. Ze hadden bomaanslagen gedaan, doden op hun geweten. Nu zouden we zeggen, het is een terrorist, zet die man weg voor het leven. Maar hij heeft in die 27 jaar, is dat een beetje weggeëbd. En heeft die mythische status gekregen. En nu was het ineens de vredelievendheid zelf.
Maar dat leidt tot onrealistische verwachtingen van mensen ook eigenlijk?
Ja, 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 zeker. En dat klopt vooral op het moment dat dan de persoon geplaatst wordt in een functie, in een rol als president. Want nou ineens moet die president zijn. Dat hebben we bij Obama ook gezien.
Ja. Ja,
Obama heeft wel eens gezegd van, joh, ik lijk wel een soort projectiescherm. Iedereen die projecteert de fantastische idealen van en Kennedy en Martin Luther King allemaal op mij, maar dat klopt helemaal niet, dat ben ik helemaal niet. En in je rol als president ben je politicus. En dat zegt Aung San Suu Kyi zelf ook. Ik ben een politicus. En dus je moet ook luisteren naar wat de politicus zegt.
Maar ja, Obama zegt het notabene zelf, maar het helpt niet. Het maakt niet uit wat je zegt. Mensen willen het gewoon in je zien.
Absoluut, ja. En dus betekent het dat de mythe die niet overeenkomt met de persoon, die iets anders gaat doen als hij eenmaal de macht krijgt, dan moet hij gaan regeren. Daar hebben ze meestal nul ervaring in. Ik bedoel, 27 jaar in de gevangenis is niet de beste opleiding om president te worden. Dus op het moment dat hij dan president is, dan moet hij allemaal dingen doen. Moet hij zelf ook nog ervaren. Dus doet ook allemaal dingen verkeerd. En dan zijn de gelovigen, die zijn het meest teleurgesteld.
Ja.
Dat zijn dan ook vaak die aan de wortel liggen van, joh, weg met die man.
Nou, is het volgens mij met Mandela nog redelijk goed gegaan?
Ja, dat heeft een reden. En die reden is dat die verzoening heeft hij heel goed gedaan. Ja. Dat is echt zijn grote meesterwerk. Maar het allerbelangrijkste is dat hij na één termijn aftrad.
Ja. Maar bij het Aung San Suu Kyi, dat is toch de aanleiding voor dit gesprek, lijkt dat dus helemaal niet goed te gaan. Want mensen hebben toch het idee van dat is een vredelievende vrouw. En kijk eens wat ze nu doet. Ze is keihard voor die Rohingya.
Ja, ik denk ook dat het niet goed gaat. Maar vanuit hun standpunt en haar bevolking, als een groot deel van die bevolking zegt, hey, je moet voor ons opkomen, deze mensen, daar zitten terroristen. De ironie eigenlijk is dat de vrijheidsstrijder voor dat volk, die zelf opgegroeid is in Pakistan, die heeft nu die aanslagen gepleegd, een paar weken geleden. Dus dat is een vrijheidsstrijder, maar zou je net zo goed een terrorist kunnen noemen. Nu is zij in de rol van president en bevecht de vrijheidsstrijder. Nou, de ironie, de cirkel is rond nu. En ik denk dat het inderdaad een keiharde dame is.
Er zijn, Mandela is al genoemd. Havel, Václav Havel is misschien ook een mooi voorbeeld in dit rijtje.
Ja, een mooi voorbeeld. Ja.
Of zelfs Gandhi.
Ja, wat dat betreft, de vrijheidsdenker Havel, toneelschrijver, fantastische toneelstukken. En nou moet je ineens president worden. En hij werd het een beetje tegen wil en dank. Nou, we hebben het net gehad over docenten. Ik sluit me helemaal aan bij jouw woorden. Daar heb je jaren voor nodig om dat goed te kunnen doen. Maar je krijgt meestal maar een maandje of zes om het te bewijzen. Ja.
Ja, toch zijn er ook veel leiders. Want u zegt, bijvoorbeeld Obama zegt, projecteer niet alles op mij, hè? Ik ben geen heilige. Maar er zijn ook wel leiders die op een gegeven moment zelf in die heilige status gaan geloven.
Ja, en dat zijn eigenlijk meer mensen dan goed voor ze is. En daarom is het hebben van twee termijnen ook zo'n belangrijke limiet. Want zelfs de beste gaan toch die kant op als ze meer termijnen krijgen. Dat heb je bijvoorbeeld gezien aan Merkel. Merkel, hartstikke goede leider, hard op een goede plek, heel slim. Maar op het moment dat ze dan de derde termijn heeft en er komt een immigrantencrisis, dan wordt het iemand die in haar eentje besluit, zonder veel raadpleging, misschien zelfs wel het goede besluit neemt, maar op een bepaalde manier dat ze geen draagvlak krijgt. En het uiteindelijke effect is misschien wel averechts.
Dat is een onvermijdelijk iets als je langer dan...
Als je te lang aan de macht bent.
Pak weg, 8 jaar aan de macht.
Ik zou zeggen 8 jaar en dan tops.
Goed, de idealen blijken dus niet uitvoerbaar en gesneuvelen. U hebt zelfs nog wel eens gezegd, met de macht komt ook de corruptie. Is dat altijd zo?
Helaas wel, ja. Dus het zijn hele sterke en knappe mensen die dat weten te voorkomen. En dat zijn er maar echt een paar in de historie.
Zelfs, geloof ik, moeder Teresa, die ontpopte zich als een dictator, hè?
Ja, dat is ook een mooi voorbeeld. Ja. Daar is echt een mythe rondheen rondgemaakt. Nou, als je ziet hoe die haar eigen organisatie leidde als een soort dictator, daar was gewoon armoede was verplicht. Nou ja, dan denk je van, volgens mij ben je dan een beetje doorgeslagen. Maar de mythe was sterker dan de persoon. Dus dat hebben we allemaal niet willen geloven.
Zijn er Abdel-leiders die in jouw ogen, of helden die jij had, die op die manier van een voetstuk zijn gevallen eigenlijk?
Nou ja, dit vrij natuurlijk heel actueel als Aung San Suu Kyi natuurlijk. Ja, dat verwacht je. Zo'n welbespraakte Oxford sprekende vrouw die dan de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen, verwacht ik moreel leiderschap van.
Ja.
Maar ook zij is voor de bel gegaan van dat de corruptie. En wat u zegt, waarschijnlijk is het ook gewoon eens met het regime. Dat die mensen weg moeten.
Nou ja, ik begreep dat ook het leger is daar heel machtig, hè?
Absoluut.
Ja, dat speelt ook nog een rol.
Ja. Dus nou, we kunnen er nog even het voordeel van de twijfel geven. Maar als ze over een half jaar nog niks positiefs gezegd heeft, dan zou ik zeggen, laat je illusies varen.
Nou ja, jij hebt een boek geschreven over het dictators, hè? Dictatorvirus. Zijn er parallellen te trekken tussen die dictators en die iconen waar we het nu over hebben? Want die hebben zich niet allemaal dan misschien tot een keiharde dictator ontwikkeld. Maar...
Nou, de parallel die ik vooral zie is de weg die mensen gaan als persoon vanuit zelfvertrouwen naar hoogmoed, naar grootheidswaan, naar grootheidswaanzin. En in positieve en in negatieve zin, als de volgers mee gaan doen met dat spel, en ook dan raken ze losgezongen van de werkelijkheid. Ze gaan steeds meer in hun eigen mythe geloven. En ze gaan dingen doen waarvan je denkt, dat is niet goed, moreel. Maar het is ook niet effectief. En die weg bewandelen ze vrijwel allemaal. En daarom is die 8 jaar zo belangrijk. Want dat voorkomt zelfs bij de goeie ook dat doorgaat.
Zijn er geen iconische leiders geweest die er wel in geslaagd zijn om die mythische naam te behouden?
Nou, je zou kunnen zeggen dat Roosevelt dat nog is gelukt in een derde termijn en zelfs nog het begin van een vierde termijn. Maar dat was echt dankzij de oorlog. Als er geen oorlog was geweest, dan was dat ook afgelopen.
Maar toch ook de Gandhi's en de Mandela's zelf, die zegt u van, die hebben het op de lange termijn niet gered?
Nee. Bij Mandela is echt een groot voordeel geweest dat hij tot 4 jaar heeft beperkt. En dat was echt heel, heel goed. Had hij langer gezeten, dan was hij ook ten prooi gevallen.
Of je moet voortijdig om het leven komen, Martin Luther King.
Ja, of Kennedy. Kennedy is ook zo'n voorbeeld van zo'n mythe waarvan na afloop blijkt van, nou, als ik dat allemaal had geweten. Dus ik ben een sterk voorstander van 2 termijnen.
Bent u een teleurgesteld mens eigenlijk?
Nee, totaal niet. Ik heb vroeger nog mijn illusies gedag gezegd. Dus ik kan in de realiteit voldoende positieve punten ervaren. En dat is, de wereld is zo slecht nog niet. Maar je moet er wel met een realistische blik bekijken.
Hartelijk dank. We spraken met leiderschapsdeskundige Frank Schaper, die een boek heeft geschreven, Het Dictatorvirus. En dit ging over hoe mythische namen hun glans verliezen zodra ze met macht in aanraking komen. Dank.